Er is vanmorgen al veel over gesproken, begin van het nieuwe jaar. We hebben teruggekeken, en dat doen we ook automatisch zelf, denk ieder persoonlijk ook, naar het afgelopen jaar. We hebben de Heer gedankt voor al zijn zegeningen. En voor het feit dat hij er altijd is en was en zal zijn. En ook vandaag in mijn overdenking heb ik zoiets van, nou, we kunnen terugkijken naar het oude jaar. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Toen we aan het begin van het vorig jaar stonden, toen konden we niet vermoeden wat er zou gebeuren in 2013. En de ene heeft dat, voor de ene is het een zwaar jaar geweest, voor de ander is het een heel blij jaar geweest, een vrolijk jaar geweest. En we hebben zo allemaal onze dingen gehad in 2013. En ook voor 2014 zal het zo zijn. We kunnen nu niet vooruitkijken, we kunnen niet vermoeden wat er allemaal gaat komen, wat op ons pad gaat komen. Maar we hebben wel één zekerheid. En die zekerheid is dat Jezus, de Heer Jezus, bij ons is. Altijd. Hij is onze rots. En dat is vanmorgen ook al gezegd. We leven gewoon in een gebroken wereld. En er kan van alles gebeuren. En als je gewoon kijkt naar het journaal de afgelopen tijd, dan zie je gewoon natuurgeweld. Je ziet oorlogen. En je kunt het eigenlijk niet bevatten. Zoveel geweld is er. Zoveel leed is er onder de mensen. En dan mogen we gewoon blij zijn dat we als kinderen van God onze Heer hebben die bij ons is, waarin we ons beschermd weten, waarin we ons veilig mogen weten. En ook zal het leven niet altijd vanzelf gaan, ook al kan er strijd zijn, maar we mogen weten dat we in de handen van de Heer zijn, ook voor het komende jaar. En ik wil eigenlijk met u een stuk lezen uit Twee Koningen. Twee Koningen. En dan hoofdstuk 6. En dan vanaf vers 8. Dus 2 Koningen, hoofdstuk 6, vers 8. En daar is eigenlijk de koning van Syrië, die staat er dan, die voerde oorlog tegen Israël. In vers 8. En hij pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods, dat was Elia, stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar die plaats, die de man Gods hem had gezegd, en waarschuwde deze hem, en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. En dat gebeurde niet één of twee maal, het gebeurde eigenlijk veel meer. En toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? Met andere woorden, hij dacht dat er een spion in hun midden was. En een van de dienaren zei: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik een bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, een heel groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor. Dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen. Zij aten en ze dronken. En daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land van Israël terug. Het is een wonderlijke geschiedenis. Als je zo kijkt naar dit verhaal, dan is het, het lijkt een losstaand verhaal. Maar ik werd er zo bij bepaald en ook in de overdenking voor vandaag van wij leven in een gebroken wereld. We leven in een wereld waarin de Satan rondgaat om ons te lastig te vallen, om ons te belagen, om ons te verhinderen, om Gods wil te doen. Op allerlei manieren brengt hij ons in de verleiding om ons af te trekken van God. Om een stukje wicht te drijven tussen ons en God. Waardoor we soms teleurgesteld raken, omdat we door de strijd soms verwond raken. Teleurgesteld in God, twijfel krijgen, kan God het wel, kan God ons wel helpen voor het komende jaar. En als je dan dit stuk leest, dan kun je de koning van Syrië kun je eigenlijk vergelijken met de tegenstander van God. Hij is het beeld van de tegenstander van God. Het beeld van iemand die het volk van God belaagt en lastig valt en het moeilijk maakt, het volk van God. En wat hij doet is hier, die koning van Syrië, hij slaat dan hier en dan daar een legerkamp op om het volk van God te belagen. Dan hier, dan daar, met de bedoeling om het te raken in hun hart en het volk pijn te doen. En dat is eigenlijk het beeld van deze wereld. Wij leven in een gebroken wereld als volk van God, maar er kan van alles gebeuren. Maar als je dan naar dit verhaal kijkt, dan zie je dat Elisa krijgt elke keer van God te horen van, let op, daar die plaats, daar is de koning van Syrië. Ga eromheen, wees waakzaam, wees op je hoede, daar moet je niet naartoe gaan. En als we dicht bij God leven, als we wandelen onder de leiding van de Heilige Geest, zal God ons waarschuwen, dat we waakzaam zijn. En soms worden we geholpen door onze broeders of zusters, die een woord krijgen, of wat ook. Maar laten we naar elkaar luisteren, laten we kijken wat de Heer zegt in deze tijd, om op onze hoede te zijn, om waakzaam te zijn. En het mooie was hier, elke keer als de koning van Syrië een plan had om Israël lastig te vallen en ergens een kamp opzoeken of ergens een hinderlaag legde, dan wist Elisa precies van de Heer, daar gebeurt, daar is het, daar moet je niet naartoe gaan. Of wees op je hoede voor die plaats. En hij waarschuwde de koning van Israël. En dan staat er in vers 10, en dat gebeurt niet één of twee maal, met andere woorden, dat gebeurde elke keer. En de koning van Syrië werd innerlijk verbolgen, staat er dan. Hij werd als het ware kwaad. Hij denkt, dit is niet normaal. En het is ook niet normaal. Want wie kan in het hart van mensen kijken? Hoe kan iedere keer die hinderlaag worden ontdekt? Er moet wel een spion in ons midden zijn, dacht hij bij zichzelf. En hij roept zijn bode en zijn dienaar bij elkaar en zegt, wie van ons is op de hand van Israël? En dan zegt een van de dienaren, nee, er is geen spion in ons midden, maar er is een profeet, profeet Elisa, die de koning van Israël waarschuwt. En hij maakt de woorden die u in uw slaapkamer spreekt, dus met andere woorden de diepste geheimen die we hier bespreken, maakt hij bekend aan de koning van Israël. Wat een geweldige God hebben wij. Wat een geweldige God die zijn volk beschermt. En wij mogen weten dat wij beschermd worden door God. En als we dan verder gaan, dan is het eigenlijk gebeurt er eigenlijk een heel groot wonder. Op een gegeven moment ontdekken ze dat Elisa in Dothan is. En de koning van Syrië stuurt een heel leger naar Dothan toe. Hij omsingelt de stad met strijdwagens en paarden en een groot leger. Met de bedoeling om Elisa daar op te halen, gevangen te nemen. Maar de dienaar van God die zou zeggen, ja, die moet dat dan toch weten. Hij zal toch wel weten dat daar nou dat de koning dat van plan is. Maar hij blijft dan gewoon op zijn post. Hij blijft in die stad. En hij laat dat gewoon gebeuren. En de knecht die wordt 's morgens wakker en die ziet daar dat hele grote leger rondom de stad. En hij zegt dan, heer, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Dat gebeurt ook wel eens als wij op een gegeven moment in de problemen komen. Of dat de dingen zo overweldigend op ons afkomen. Dat we zeggen, Heer, wat moeten wij doen? En als we kijken met de ogen van de knecht. En we kijken naar de toestand om ons heen. Ja, dan kan ik me voorstellen van, wat gebeurt er en wat moeten we doen? Maar Elisa die blijft heel rustig. En die zegt, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dat is een geweldige uitspraak. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Elisa zag iets meer dan de knecht. Hij zag in die onzichtbare geestelijke wereld. En Elisa bad dan tot de Heer en zegt, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. Een heel simpel gebed. Heer, open zijn ogen, opdat hij ziet. En de Heer, staat er dan, opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Is dat niet geweldig? Als we in de geestelijke wereld kunnen zien, ik ben ervan overtuigd dat wij hier, dat er meer aanwezig is dan u en ik. Gelooft u dat ook? Er is meer aanwezig hier in deze zaal dan u en ik. Op de eerste plaats, de Heer is hier. En ik geloof dat er een hele engelenmacht hier aanwezig is. En als we straks naar huis gaan, dan ben ik ook van overtuigd dat er een engelenmacht met ons meegaat. Bij ons is. En Elisabeth en de knecht zag. Ik kon een glimpje zien van die geestelijke wereld, van wat daar gebeurde. En toen zag hij dus een berg vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Er was inderdaad meer dan en een groter leger aanwezig dan het leger rondom de stad. En dan zegt Elisa tot de Heer, heel simpel gebed, sla dit volk toch met blindheid. En de Heer deed het. Hij sloeg hen met blindheid. Overeenkomstig het woord van Elisa staat er dan. Een heel volk, een heel leger met blindheid geslagen. Elisa bad niet van, Heer, stuur strijdwagens, stuur een engelenmacht, stuur een leger. Dat zei hij niet. Dat zouden wij gaan zeggen, Heer, stuur versterking. Help ons, stuur een leger. Maar Elisa blijft stil en zegt, Heer, sla dit volk met blindheid. En dat gebeurde. En dan loopt Elisa op hen af en hij zegt tegen hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En die man die ze zochten stond notabene recht voor hun. En dan gaat hij op weg. Het leger is heel volgzaam. De koning is heel volgzaam. En ze gaan achter Elisa aan. En hij bracht hen naar Samaria. Nou is de weg van Dothan naar Samaria, heb ik opgezocht, dat is ongeveer 4 uur. Moet je je voorstellen, je hebt een heel leger die de hele stad kon omsingelen. Dat hele leger, dat is met blindheid geslagen. Je gaat met dat leger op pad en je loopt 4 uur voor dat leger uit. 4 uur. En ze hebben niks door. Ze zijn gewoon zo volgzaam. Als dat geen wonder is, ik noem dat een wonder. 1 man en de knecht. En ze leidden dat leger midden in Samaria. En Samaria was dus het land van de koning van Israël. Die was daar en ook Elisa woonde daar in principe. En dan zijn ze daar midden in Samaria. En dan zegt Elisa van, Heer, open hun ogen. Ik vind het eigenlijk heel gevaarlijk, maar Elisa zegt, open hun ogen. En ze zagen ineens waar ze waren. Ze waren omringd door de vijand. Dus de vijand kwam om te omsingelen en uiteindelijk waren ze zelf omsingeld. Zonder een slag of stoot. Zonder dat er 1 slachtoffer was gevallen. Is dat geen wonder? Dat is onze God. De boze kan doen wat hij wil, maar onze God beschermt ons en bewaart ons. En ik vertel dit verhaal omdat ik eigenlijk u wil bemoedigen en wil oproepen om God te vertrouwen. Er gebeurt heel veel. als we naar onszelf kijken en we kijken naar wat er gebeurd is met broeders en zusters in de gemeente. Als we kijken wat er in de wereld gebeurt. Onze God beschermt en bewaart. En hij is bij machte om die dingen te doen die hij belooft. Wat hij belooft voor ons, zijn belofte, zijn waarheid. En die maakt hij waar. Twee simpele gebeden. Heer, open de ogen van mijn knecht. En Heer, sla dit volk met blindheid. Kleine gebeden. Geen omhaal van woorden, geen pracht en praal en geen toneelstuk of zo van dramatische dingen. Heer, sla dit volk met blindheid. En de Heer deed het. En ze waren omsingeld. De rollen waren omgedraaid. En als we dan over het gebed hebben, dan denk ik dat wij als kinderen, als wij oprecht bidden, dat wij macht kunnen uitoefenen over de situatie. En dat geldt niet alleen voor deze situatie. In elke situatie, als kinderen van God gaan bidden, dan kunnen wij de situatie naar onze hand zetten. Tenminste. Maar wel, we hebben macht. We hebben meer macht dan we denken. Gebed en voorbeden en lofprijs zit veel meer kracht in dan wat wij denken. Omdat onze God erachter staat. Niet omdat ik het verdiend heb. Niet omdat jij het verdiend hebt. Of niet omdat wij zo goed ons best doen. Onze God staat erachter. En de Heer Jezus heeft het verdiend voor ons. Hij heeft het gedaan. We kunnen pleiten op grond van zijn offer. We kunnen aanspraak maken op wat hij heeft verdiend voor ons. Hij heeft de sleutel tot de schatkamer van God. Tot de zegeningen van God. Hij is de sleutel. Niet omdat ik zo goed ben. Niet omdat ik nou elke zondag naar de kerk ga. Niet omdat ik naar de Bijbelstudie ga. Niet omdat ik naar de bidstond ga. Niet omdat ik dit doe of dat doe. Nee, hij heeft het gedaan. Hij is onze gerechtigheid. Op grond van zijn offer mogen we pleiten bij God. Een simpel gebed. De rollen waren omgedraaid. En toen dan de koning van Israël kwam en dat leger zag, vraagt hij aan Elisa: zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? Hij was helemaal onder de indruk van wat er gebeurd was. En hij dacht van, nou, ik hak ze wel even in de pan. En het wonderlijke is dan dat dan Elisa zegt: dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Ze waren krijgsgevangen. En met krijgsgevangenen moet je goed omgaan. Die hak je niet zomaar in de pan. Dat was eventjes een andere gedachte. Bovendien, die koning had er helemaal geen moeite voor hoeven te doen. God had hun krijgsgevangen genomen. En dan zegt Elisa: zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Ik vind het eigenlijk een meesterlijke zet. Het is een mooi getuigenis, eigenlijk. En de koning bereidde daarop een grote maaltijd voor hen. Ze aten en ze dronken en hij stuurde ze terug naar hun heer. En dan staat er in het laatste zinnetje: en de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land van Israël terug. Ze waren totaal onder de indruk van de macht van God. Ze waren overweldigd door de macht van God. Onder de indruk. En ik hoop eigenlijk dat u ook onder de indruk bent van de macht van God. Weet je, als we gaan bidden voor onze situaties. En dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, mij is niks vreemd. Maar als we gaan bidden, denk ik wel, doe ik het wel goed. En zal God het wel doen? Zie ik het wel goed? En zou God dit nou wel kunnen? Zou God overwinning kunnen brengen in die situatie? Soms gaan we twijfelen aan de macht van God. Maar God is almachtig. Hij is de almachtige, eeuwige God die het beste met ons voor heeft. Hij is liefdevol. Hij is almachtig. Hij is goed. Hij is betrouwbaar. En we mogen tot hem naderen op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, vraag wat je maar wil en ik zal het doen. Matthäus 11. Of Markus 11, wacht even. Dacht ik tenminste. Markus 11, vers 22. Er komt na het gedeelte met van de vijgenboom die verdord was. En Petrus komt dan langs die boom en ziet dat die vijgenboom verdord is. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God, vers 22. Dus Markus 11, vers 22. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen hebt, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemel is, uw overtredingen vergeeft. Maar vers 24, dat is de kern, de zin uit dit stukje. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En nou is dat een hele, hele moeilijke tekst in die zin van, als je daarmee gaat schermen en daarmee gaat zwaaien en doen in elke situatie en het gebeurt dan niet, dan gaat de twijfel gaat je dan overvallen. En soms denk je dan, of krijg je ook de kritiek van, maar geloof ik dan niet goed? Geloof ik dan niet goed? Geloof ik niet voldoende? Ik geloof niet dat het is. Ik geloof niet, ik twijfel niet aan de oprechtheid van iemands geloof. Maar er is meer. Er zijn meer dingen die een rol spelen. Maar dit is een belofte van God. Hij zegt op een gegeven moment van, al wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En dan zal het een deel vallen. Ik heb een stukje gelezen en er stond boven, waarachtig gebed, waarachtige macht. Oprecht gebed, waarachtige macht. Door ons gebed tot de Heer kunnen wij dingen veranderen, of situaties veranderen. Maar twijfel. Ik heb er ook last van hoor. Ik heb ook last van twijfel. En dat is niet vreemd. Want de boze wil ons doen twijfelen aan de macht van God. En hij doet er alles aan om ons te verhinderen om tot gebed te komen. Hij zal alles doen om ons te verhinderen om te gaan bidden. Hoe moeilijk is het niet om te gaan bidden? Hoe moeilijk is het niet om de stap te zetten naar een bidstond? Ik weet dat het belangrijk is een bidstond. En ik probeer er altijd te zijn, maar elke keer is het een strijd. Ook voor mij hoor. Elke keer is het een strijd. Ook 's morgens als ik naar de binnenkamer inga met de Vader. En ik wil de Vader zoeken. En ik wil met hem praten. Ik wil met hem bidden. En ik wil mensen voor zijn troon brengen. Waarvan ik weet, ze hebben het moeilijk. Ze hebben het nodig. Het is lastig. Er wordt constant gevochten. Om mijn tijd. Om mijn gedachten. Want dan zit ik daar in mijn binnenkamer. En dan denk ik aan Ricky Dupker bijvoorbeeld. Zat in mijn gebedslijstje. En dan denk ik. Dan gaan in één keer mijn gedachten op hol. En op een gegeven moment zit ik in één keer bij mijn badkamer. Die betekend moet worden. Dat gebeurt zo. En dat wil ik helemaal niet. Maar het gebeurt wel. Satan is constant bezig om mijn aandacht af te leiden. Altijd. Omdat hij weet dat als we gaan bidden, als we als volk van God gaan bidden, dat we de situaties kunnen veranderen. Dat de dingen veranderen. Hij moet het onderspit delven. We hebben het gezien bij dat stuk uit 2 Koningen. Elise bad een simpel gebed. Hij bad een simpel gebed. En ze werden met blindheid geslagen. En de rollen werden omgedraaid. Is God goed? Ja. Is God betrouwbaar? Ja. Heeft hij het beste met ons voor? Ja. Heeft hij alle macht? Ja. Ik heb het een stukje gelezen uit Matthäus 4. Vers 23. Vanaf vers 23, Matthäus 4. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren, en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. Dus, Jezus trok rond in Galilea, hij gaf onderwijs, hij predikte het evangelie, en hij genas elke ziekte. En elke kwaal onder het volk. En dan staat er in vers 24, en het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem allen, die er slecht aan toe waren, en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. Het zijn eigenlijk altijd van die ongemakkelijke stukken. Heer, want als we gaan bidden en zeggen, ja, maar Jezus geneest niet iedereen. En dat weet ik ook wel. Maar Jezus gaat wel aan de slag met onze gebeden. Daar ben ik echt van overtuigd. En waarom dan niet iedereen geneest? Ik heb er het antwoord niet op. Ik lees wat er staat. Het staat er. Het staat er gewoon heel simpel. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Maar dan het volgende. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. Dus er ging wat van hem uit. Er ging een roep uit van de Heer Jezus. Hij wandelde in Galilea. Hij trok daar rond. En daar gebeurden allerlei opzienbarende dingen. En het gerucht verspreidde zich over heel Syrië. Nou, heel Syrië is niet de Syrië van nu. Dat is eigenlijk de hele regio. Dat is Libanon, dat is Jordanië, dat is Israël, dat is Syrië, dat is Irak. Dat is eigenlijk, daar wordt er met, het hele gebied wordt ermee bedoeld. En dan staat er, en zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. Zij brachten bij hem. Ik moet me zo voorstellen, je komt uit de uithoek van Syrië en je gaat op weg naar de Heer Jezus. Met je zieken, je gaat sjouwen. Er waren toen geen vliegtuigen, er waren geen auto's. Je moest te voet of je moest met een kameel of wat dan ook. Maar je moest met je zieken moest je op het pad naar Galilea. Dat waren dagreizen. Misschien wel weekreizen of maandreizen misschien wel. Maar ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. Ze moesten er wat voor doen. Ze moesten er wat voor doen om de zieken bij Jezus te brengen. Maar nu gaat het hier om zieken, maar hier staat allen die er slecht aan toe waren. Ik ken heel veel mensen die er slecht aan toe zijn, ook al zijn ze niet ziek. Iemand die gered moet worden, iemand die de Heer Jezus niet kent, die gaat verloren. Ik geloof dat tenminste, dat staat in de Bijbel. Wie de Heer Jezus niet kent, die gaat verloren. En dan ben je er slecht aan toe. Als ik erover nadenk dat we in een tijd leven waarin de Heer Jezus terug zou kunnen komen. Het kan morgen zijn. Het kan volgende week zijn. Het kan over 20 jaar zijn. Maar als je gewoon kijkt naar wat er gebeurt in de wereld. Zou het morgen kunnen zijn. Wat mij betreft. Want er is zoveel ellende. Zoveel leed. En ik had er van de week nog over met Annie. Als ik nou kijk naar het journaal. Het lijkt wel of elke dag het erger wordt. Er is zoveel leed. En zoveel ellende in de wereld. Eigenlijk hoop ik dat hij morgen terugkomt. Alleen ik heb nog wel een paar wensen. Ik weet niet of u dat ook hebt. Ik heb nog wat kinderen die eigenlijk ook nog de Heer moeten aannemen. Ik bid er elke dag voor. En ik hoop dat ze heel snel de Heer gaan aannemen. Want ik denk dat de tijd gaat dringen. En misschien heeft ze er ook wel familieleden of bekenden of wat ook. Die zegt van nou, ik wou dat ze de Heer leren kennen. Ik wou dat ze hun verzet opgaven. En de Heer wilde aannemen. Dat ze zich zouden bekeren. Dit gaat verder dan alleen maar ziekte. Het gaat over elke kwaal. En het is eigenlijk een kwaal, een ziekte. Ja, nee, dat moet ik zo niet zeggen misschien. Maar je bent er slecht aan toe. Als je de Heer Jezus niet kent. En het wordt nog erger als je straks terugkomt. En je hebt het niet aangenomen in je hart. Zij brachten allen die hier slecht aan toe waren bij de Heer Jezus. En dat gebeurde daar fysiek. Maar wij kunnen ook mensen bij de Heer Jezus brengen. En dan zegt u misschien ja, voorbeden. Bidden voor mensen en in gebed bij de Heer Jezus brengen. Heeft dat eigenlijk wel zin? Ja, ik kan ze bij de Heer Jezus brengen, mijn kinderen. Ik kan mijn buren bij de Heer Jezus brengen. Ik kan mijn collega's bij de Heer Jezus brengen. Door mijn geloof worden ze niet gered. Door uw geloof worden ze ook niet gered. Ze moeten zelf geloven. Maar ik geloof dat als ik ga bidden voor mijn buren of voor mijn kinderen. Als ik ze bij de Heer Jezus breng, dan geloof ik dat God gaat ademen op hun ziel. God gaat ermee aan de slag. Eén simpel gebed. En nou is dat niet een gebed van, nou ja, ik heb daar een lijstje en ik elke dag een beetje hetzelfde deuntje. Het is ook niet een gebed van heel mooi onder woorden gebracht en mooi in de vorm, mooi harmonieus, dichterlijk, poëtisch en heel geleerd overkomend. Dat schrikt sommige mensen ook wel af op een bidstond. Als je op een gegeven moment mensen hebt die heel erg goed en netjes kunnen bidden, mooie zinnen kunnen maken. Dan denk je, oh, wie ben ik eigenlijk? Maar het gaat niet om die mooie volzin. Het gaat niet om die vorm. Het gaat niet om of het nou een prachtig beredeneerde zin is. Nee, het gaat om je hart. Wat begeer je in je hart? Wat wil je? Wat zou God willen? God wil dat die buurman gered wordt. God houdt van die buurman. God houdt van jouw kind. God houdt van mijn zonen en hun meisjes. En God wil dat ze gered worden. Maar wat heb ik ervoor over? Wat heb ik ervoor over om die stille tijd te pakken, die voorbeden te doen en die tijd te pakken om diegene bij de Heer Jezus te brengen? Wat heb ik ervoor over om mijn zieke broeder of zuster bij de Heer Jezus te brengen? Hoeveel tijd wil ik daarin steken? En ik preek net zo goed voor mezelf. Misschien nog wel meer voor mezelf. Want ik heb altijd het gevoel dat ik tekort kom. Als ik dan met mijn badkamer bezig ben, dan denk ik, oh, ik had weer kunnen bidden. Alleen dat heb ik al 7 jaar geroepen. En de badkamer viel bijna, de theo's vielen bijna van de muur af. Dus ik moest wel. Maar, wat heb ik ervoor over? Wat wil ik ervoor doen? En het komende jaar is een jaar van kansen. Het is een jaar waarin we mogen weten dat God alle macht heeft. Het beste met ons voor heeft. Hij heeft het beste met ons voor. En het gaat niet om dat ik uw geloof wil aanvechten. Maar misschien zien wij iets niet goed. We zijn allemaal oprecht van hart. We willen allemaal de Heer volgen. We willen hem allemaal dienen. En we zingen met volle borst van elkanders lasten dragen wij. Vanmorgen nog gezongen. En Heer, ik geef u al mijn plannen, al mijn tijd. Ik wil u uitdagen om het waar te maken. Ik wil het uitdagen om het waar te maken. En ik geloof dat als we dat dan gaan doen, dat we de heerlijkheid van God zullen gaan zien in ons midden. Maar doe het. Goede voornemens. Ja, ik heb al zo vaak gezegd, nou, ik ga meer bidden. Lukt me niet. Echt niet. Er komt elke keer wel wat tussen. Maar geloof, als we het samen gaan doen, in een soort teamverband, om het zo maar te zeggen, dat we elkaar kunnen bemoedigen. En ik geloof dat God dat wil. Dat we elkaar bij de hand pakken. Want als we het alleen gaan doen, dan gaat het niet lukken. En ik weet zeker dat u allemaal mensen in uw omgeving hebt die er slecht aan toe zijn. Misschien een gelovige broeder of zuster, of een ongelovige broer of zus. Of Ja, noem maar op. Je hebt allemaal in de omgeving heb je mensen die er slecht aan toe zijn. In de ogen van God. Mensen hebben soms zelf niet door dat ze er slecht aan toe zijn. Dat kan ook. Die denken van, nou, ik heb God niet nodig. Voor mij was Robert ook zo iemand. Die God niet nodig had. Nou, toen, destijds. Maar Robert heeft ook door voorbeden, is hij ook wel. Kun je ervan getuigen? Maar nou heb je de kans natuurlijk. Kom eens. Ja. Ik overval je toch niet? Ja, naar boven toe, ja.
Ja, inderdaad, dat is een heel verhaal. Ja, of 10 terug. Wij waren goed in het geval, ik zeg, dat een goede baan. Ik had voldoende geld. En dat God zeker niet nodig. Dus natuurlijk alles wat voor elkaar. Maar ik had wel twee broers. Dat weten wij achteraf, even een jaar lang, in dat groepje zitten binnen. En letterlijk met de moed der wanhoop, ze zeiden tegen elkaar, nou we zijn het hele aarde leven in de koning Jezus leven. We zullen geïnteresseerd zijn in de Heer. En wij hebben hem ook nooit echt gezocht. En op een gegeven moment liet mijn broer zich dopen. En toen zijn we in de kraag gepakt door God, maar ik ben 100% overtuigd dat door de voorbeelden van mijn broers is gebeurd. En die hebben dat een jaar lang, weet je, afgehaald, elke week, met hem, met een groep, bidden, bidden. En nou, zie je hier. Dus ik stoot me halverwege de krekel aan en ik dacht, ja, eigenlijk moet ik het even vertellen. Dus dat doe jij niet. Het werkt echt. En nou, voor de een zal het 10 jaar duren en de ander een week, maar daarom staan wij hier.
Oké, okay, dankjewel. Een voorbeeld uit ons midden. En ik weet ook uit de andere dingen dat er gewoon voorbeden, dat werkt, dat helpt. Er zijn in de Bijbel heel veel plaatsen waarin dus het mensen door geloof en door gebed, en dat ze naar de Heer toe gaan zelf, dat ze tot geloof komen of dat de Heer hen helpt. Maar er zijn ook een heleboel situaties die in de Bijbel beschreven worden. Bijvoorbeeld in Romeinen of in Matthäus 8. Matthäus 8. Over de hoofdman van Capernaum. En daar staat in vers 5 dat Jezus daar in Capernaum was. Toen kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe en smeekte: Heere, mijn knecht is verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En het geweldige is, als je dat stukje leest, dan zegt Jezus meteen: ik zal komen en hem genezen. Toen ik dat gelezen lag, ik kreeg de tranen in mijn ogen, toen ik dat las. En ik kon bijna niet meer erover praten. Want ik zat met Arnie, we zaten samen zo in de Bijbel te lezen. En ik had in één keer had ik gewoon tranen in mijn ogen staan. En dan zegt ze: heb je zweet in de ogen? Dat ze herkent dat heel vaak. Het is toch geweldig als Jezus zegt van: ik zal komen en hem genezen. Maar die hoofdman kwam niet voor zichzelf. Hij kwam voor zijn knecht. En dan stel ik me zo voor, zo'n voorname officier van het leger. Een knecht die hem dient. En hij neemt de moeite om naar de Heer Jezus te gaan. Hij neemt gewoon de moeite. Vanuit zijn hoge positie als het ware. Het deert hem helemaal niet. Hij was bewogen met die knecht. En hij zegt: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. Het deed hem wat van binnen. En de Heer Jezus zegt: ik zal komen en hem genezen. Geweldig. Ja toch? Is toch geweldig? En dan zegt de hoofdman: ja, ik ben het niet waard. Heer, u hoeft niet te komen. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord. Jezus hoefde er niet te komen van die man. Hij zegt: spreek maar een woord en mijn knecht zal genezen. Ik geloof dat Jezus al bij de eerste vraag al het geloof van die hoofdman had gezien. En daarom zei hij ook gelijk: ik zal komen en hem genezen. Voor mij was het ook een soort test. Wat zal die hoofdman zeggen? En die hoofdman zei: ik ben het niet waard. Weet je, niemand van ons is het waard dat Jezus naar ons toe komt. hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal verkeerde dingen gedaan. Maar Jezus vond ons wel waardevol. Hij vindt ons wel kostbaar. Hij houdt van ons en hij wil komen. Maar de hoofdman had het door. Dit was niet zomaar een genezer. Het was niet zomaar een dokter. Zomaar een iemand die gewoon daar een bepaalde kracht uitoefende. Nee, dit was de Zoon van God. Dit was de Koning der Koningen. En hij zegt, spreek slechts een woord. Hij wist van die geestelijke wereld. Hij wist hoe het daar werkte. Dat Jezus de macht had over alles. Dat wist hij. Maar waar het hier om gaat is, hij kwam voor zijn knecht. Hij bracht zijn knecht bij de Heer Jezus. Het ging niet om hemzelf. En mijn verzoek is gewoon, kijk om je heen. Breng mensen bij God. Het komende jaar, ik denk dat er heel veel doorbraken gaan komen als we echt de handen in één gaan slaan en gaan bidden zoals de knecht. Zoals de hoofdman voor zijn knecht. Els. Wacht even, ik kan je niet verstaan, Els. Niemand kan je verstaan, maar...
Maar ik ben al jaren voor ze gaan bidden. Ik heb gezegd overleden zijn en dan hoort...
Mensen die gebed nodig hebben in ons midden. En ik zou willen uitdagen om u heen te kijken. En net zoals we hebben gezongen in dat lied. Elkanders lasten vragen wij. En mijn tijd en mijn plannen geef ik aan u. En eigenlijk wil ik daar gewoon mee besluiten. En ik geloof dat Marianne, je hebt ook gebed nodig. Kom maar. En ik zou willen vragen om gewoon niet... afwachten te gaan zitten kijken. Ik zou willen vragen van zoek de Heer. En als we voor Marjan bidden. Dat we dan gewoon hem gaat zegenen. U bent waardevol. U bent belangrijk in het hele geheel. We zijn allemaal waardevol. We zijn allemaal nodig. Om een leger te vormen van de Heer. We zijn allemaal nodig. Niemand uitgezonderd. En uw gebed hoeft niet perfect te zijn. In de zin van mooie zinnen. Veel gebeden. Nee. Het gaat om je hart. Zeg het maar in de woorden van je hart. En ik wil vragen of u Marjan wilt zegenen. Marjan, wat is jouw... dinsdag ging je naar voor een onderzoek, of niet?
Maandag
voor een onderzoek?
Een onderzoek, dat 6 maanden. Ik heb 2,5 jaar. Ik heb longkanker.
Ja?
Ik krijg chemo, krijg alles, radiatie. Het is goed. Tot nu.
Oké.
Okay.
En je wil gewoon het bidden voor de uitslag?
Ja.
Oké, okay. Goed. Gerrit, wil je mij erbij komen? Huh? En Cornelio? Wil je ook bijkomen?
Op de bres mogen staan. Dat we vanmorgen veelvuldig gehoord hebben. Dat we samen sterk zijn in de naam van Jezus.
Ja,
en zo komen we voor Jan. Heer, staan we op de bres. In de naam van Jezus. Heer, we proclameren uw overwinning over zijn leven. In de naam van Jezus. We proclameren ook uw overwinning over zijn lichaam. In de naam van Jezus. En ik zegen hem zo. Dat hem doorstroomt met uw Heilige Geest. Dat hij hem bekrachtigt naar geest, ziel en naar lichaam, Heer. Zodat hij volkomen rein... Heer, en onbevlekt voor uw troon zal staan, Heer. Heer, dat is belangrijk, Heer, dat we ons leven volledig geven aan u.
Ja, ja.
Heer, en ik ken hem niet zo goed, Heer, maar we zegenen hem in de naam van Jezus, want hij is onze broeder. Heer, heeft u ons aan ons gegeven, Heer. En ja, ik dank u zo, Heer, dat uw geest hem leidt. En ik bid ook zo, Heer, dat de uitslag ook goed zal zijn. Heer, en we spreken uw genezingen ook over hem uit in de naam van Jezus. En weet dat God met je is. En zijn rechterhand ondersteunt je. En hoe je leven ook zal gaan lopen, weet dat hij met jou is. En hij zal je versterken en bekrachtigen in jouw geest. En hij zal door je heen gaan werken voor alle mensen in jouw omgeving in de naam van Jezus.
Amen. Ik kan heel even bidden nog.
Ja, Vader in de hemel, wij komen voor uw troon. U die macht heeft in de hemel en ook op de aarde.
Ja, Heer.
Wij brengen onze broeder Marianne voor uw troon. En bidden we in de naam van Jezus om hem aan te raken, Vader.
Ja, Heer.
En het hele lichaam te stromen door uw kracht en uw genezende kracht, Vader.
Ja, Heer.
Vader in de hemel, versterk zijn geloof in uw Vader. Ook als je morgen gaat voor de controle, Vader, ga met hem mee, Vader. En zegen hem, Vader. Zegen ook Anna, Vader. Ook alle andere familieleden. In de naam van Jezus. Wij vertrouwen op u, Vader. Want u bent diezelfde, Vader. U bent niet veranderd. U kan ook Maria en Anna raken. En genezen volledig, Vader. In Jezus' naam bid ik. Amen.
Amen. Amen. Marian, wees zo gezegend. Amen. Ik moest nog aan één ding denken, één tekst wil ik met u lezen. Het is al 12 uur. We kunnen hem gewoon lezen. Jesaja 58. Bij bidden hoort ook vasten. En er is soms een tijd dat de dingen zo hevig zijn. Dat de overwinning komt naar een lange strijd. Het heeft niet altijd te maken met geloof ik wel goed. Maar soms is de strijd heel erg hevig. Het werkt bepaald bij vasten. Zoals bij die vader met die maanzieke jongen. Waarin de discipelen die geest niet konden uitdrijven. En dat Jezus later tegen de discipelen zegt, als hij het wel gedaan heeft, van dit geslacht gaat niet uit dan door bidden en vasten. Soms moeten we ook, en dat is dan de vraag van wat mag het kosten. Ja, als we dus op de bres gaan staan van onze broeders en zusters. Soms moeten we ook vasten. En toen dacht ik in één keer aan Jesaja 58. En het wonderlijke was dat er eigenlijk wel iets heel apart staat. Het is niet zo dat je dan dat God zegt, nou, zet maar een dag opzij en eet maar helemaal niet. Nee, hij zegt, het vaste wat ik verkies is, staat in vers 6, Jesaja 58, vers 6, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukten vrij heen laat gaan. Dat heeft te maken met onze houding ten opzichte van onze medemens. Dat ze niet onder druk zitten, niet als een slaaf gebruiken. Hij zegt, ga er rechtvaardig mee om. Je bent rechtvaardig om rechtvaardige daden te doen. En dan zegt hij in vers 7, is het dit niet, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt. En de ellendige ontheemde een thuis biedt. Dat als u een naakte ziet, hem kleedt. Dat hij zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. En dan staat er een belofte achter in vers 8. Dan zal uw licht doorbreken als een dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet en het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als u uw hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden en zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opbreekt. Dat is een prachtige belofte. Dat wil dus niet zeggen dat we niet moeten vasten, dat we dus misschien niet iets apart moeten zetten. Maar het gaat erom, het vasten heeft pas zin als ons leven echt is voor God. Het vast op zich is een dooddoener, vind ik dat. Maar het heeft pas zin als je leven op orde is. Als je doet wat hier staat. Als je leeft overeenkomstig de wil van God. En als je dan de wil van God zoekende gaat vasten voor een bepaalde situatie, dan komt er nog veel meer kracht vrij. Het gaat om de oprechtheid van je hart. En dit is een belofte. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Nou, daar verlangen we allemaal naar. Dat we de heerlijkheid van de Heer in ons midden gaan zien, gaan ervaren, gaan proeven. En dat het een licht mag zijn voor Tiel en omstreken. Dat het een licht mag zijn voor onze familie. Dat ze zeggen, daar moeten we zijn. Amen.